Amsterdam FM presenteert De Makers.
Een gemiddelde mbo-leerling krijgt per dag 100 keer te horen, gemiddeld, dat hij iets niet goed doet.
Wow,
ja.
100 keer?
Ja, dat kan met een bepaalde blik zijn of een bepaalde handeling zijn. Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je, zeg maar, burgerschap kneedt.
Nee. Ready to have some fun? Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als: hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag heb ik weer een expert talk. Deze keer over fondsen en subsidies. Ik spreek Yassine Boussaid en Annemiek Geel over Fonds ZOZ en de ZOZ Academy. Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. Met de ZOZ Academy wordt het aanvragen van fondsen laagdrempeliger gemaakt. Yassine is naast projectleider van de ZOZ Academy ook directeur van de Meervaart en Annemiek werkt naast secretaris bij Fonds ZOZ ook bij Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik vind Fonds ZOZ te gek omdat ze altijd mooie projecten steunen en echt manieren vinden om met kunst en cultuur mensen te verbinden in de samenleving. Ze vertellen in de podcast hoe ze dat doen en zetten alle do's en don'ts voor het aanvragen van een subsidie op een rijtje. Wel zo fijn. Heel veel luisterplezier. Hier zijn Yassine en Annemiek.
Mijn naam is Annemiek en ik ben van huis uit of opgeleid als dramaturg. Dus de theaterwereld, theaterwetenschap gedaan. En via een omweg daar terechtgekomen, want ik wilde altijd kinderarts worden. Dat was ik tot mijn 17e van plan. En toen zag ik iemand dat opnieuw studeren, geneeskunde doen. En toen dacht ik, nee, dat is toch niet de opleiding voor mij. Zo'n massastudie met, je bent een poppetje. Dat is niet helemaal hoe ik leer en hoe ik graag met mensen omga.
Dus dat was de grootste reden, gewoon te massaal?
Ja, en toen dacht ik, dat stampen, dat is ook eigenlijk niks voor mij. Ik zag te veel woorden op een gegeven moment, maar toen wist ik het dus niet meer. En ik heb wel altijd veel, ik heb zelf altijd gedanst, muziek gemaakt, dat. Maar nooit over nagedacht dat dat en via de universiteit zou kunnen. En iets zou kunnen zijn wat ik echt uiteindelijk ging doen. Maar ik ben er dus terechtgekomen omdat de hoogleraar zei, ja, je moet het gewoon heel leuk vinden om heel vaak naar theater te gaan.
Kijk.
En dat was zo. En je wil niet actrice worden. Dat was de tweede eis die eraan gesteld werd. Nou, dat wilde ik ook niet. En dus daar ben ik toen terechtgekomen. En uiteindelijk via de opleiding grotendeels ook na de hand in het werkveld terechtgekomen. Zowel voor voor Nederland bij het Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, als in België bij Entegent. Dus ik combineer nog steeds het maken, tussen aanhalingstekens, een beetje met de andere kant van de tafel.
Ja, dus je bent nog steeds wel dramaturg ook dus.
Ja.
Aha, en ook freelancer dan,
ja,
denk ik.
Ja, klopt. Ja.
Dus bij Entegent dramaturg en bij Prins Bernhard Cultuurfonds, wat doe je daar?
Dan ben je officieel adviseur bestedingen, maar eigenlijk vind ik het, ben je een soort koppelaar tussen de, tussen het geld wat er beschikbaar is en de makers met creatieve ideeën. En daarin vind ik dramaturgie dus ook weer heel erg kloppen. Want je bent de vertaler van een creatief plan naar een commissie of van de feedback van een commissie terug naar een maker.
Ja, en je werkt bij Fonds ZOZ.
Ja, dat is onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een van de vele cultuurfondsopnamen heet dat dan. Maar eigenlijk is het dus gewoon een stukje van een grote fonds. Maar wel een hele unieke samenwerking. Onder andere dus met de Meervaart.
Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over wat het fonds is. Mm-hmm. Wat jullie allebei doen. Maar Yassine, vertel jij nog even iets over jou.
Ik ben Yassine Boussaid. Geboren getogen in Amsterdam. Ik ben directeur van de Meervaart. En eigenlijk zeg ik wel eens van, ik doe alles behalve op het podium staan.
Mm-hmm.
Respect voor artiesten, kunstenaars en creatieven is zo groot. Omdat zij een bepaald talent hebben wat ik nooit van mijn leven zal hebben, bereiken of krijgen.
Nooit gewild of geprobeerd
nee.
ook?
Misschien wel eens een keer in een musical dat je denkt, nou, het is best wel leuk dit, als klein kind. Maar nooit echt die ambitie gehad om zelf daar iets mee te gaan doen.
Nee.
Maar als je natuurlijk opgroeit in zo'n mooie stad als Amsterdam, dan word je altijd wel geconfronteerd met cultuur en met kunst en de waardes ervan. In alle lagen en alle kleuren en allerlei soorten achtergronden. Dus ergens vormt het je wel. En omdat je dat talent niet hebt gekregen, zoals mijn collega zegt, dat je geen actrice wordt. Dat is soms ook wel goed, hè? Want dan weet je dus wat het niet wordt.
Precies.
En voor mij was het eigenlijk ook zo. Ik heb het niet van hoogleraar gehad, maar ik heb gedacht van, dit is gewoon niks voor mij.
Nee.
Maar ik dacht wel van, het bedienen van die wereld is natuurlijk wel heel bijzonder. Omdat daar natuurlijk al een bepaalde noodzaak ligt. Dus ik ben niet opgeleid in die wereld van kunst en cultuur. Ik ben van huis uit politicoloog en historicus.
Ja, dat lijkt een hele grote stap.
Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Want in principe, politicologie gaat niet over wat er in een parlement gebeurt. Het gaat natuurlijk over conflictbeheersing, macht.
Samenleving.
Ja, samenleving, verhoudingen tussen groepen. Dus het is veel meer, het is een sociale studie, om het zo maar te noemen. Ik gebruik best wel veel van die opleiding in mijn dagelijkse praktijk. Vervolgens ben ik best wel veel dingen gaan doen achter de schermen. Diverse dingen in de culturele sector gedaan. Zowel adviseren van fondsen, het herpositioneren van zo'n kunstenplan. Hè, hoe je dat opricht, wat de speerpunten daarvan zijn voor een stad.
Een kunstenplan van Amsterdam bijvoorbeeld.
Ja, dan ben je een heel klein schakeltje in een groter geheel. Maar een van de dingen was bijvoorbeeld, waar ik me volgens mij sinds 2011-12 mee bezig heb gehouden, is in hoeverre kun je Amsterdam anders positioneren in plaats van een stad met een centrum en een periferie, maar eigenlijk een stad van meerpolige stadskernen die allemaal hun waardes hebben en hun relevantie bedienen. En je ziet dat eigenlijk nu pas na 8-9 jaar zie je dat eindelijk een smoel krijgt. Mm-hmm. Toevallig ben ik nu directeur van de Meervaart. Dat is ook een hot item nu in Amsterdam. Enerzijds natuurlijk van wat krijgen we nu? Hè? Komt een nieuwe Meervaart en hier en daar wat commotie. Tegelijkertijd is dat wel, als je met de grote jongens mee wil doen en in de kern van een vraagstuk wil zitten, is het juist goed dat er over je gesproken en geschreven wordt.
Want waarom is er dan commotie?
Er wordt gesproken over een nieuw theater.
Ja.
En er moet een theater een iconische betekenis zijn, met allure, hè, een soort nieuw display van Nieuw-West en daarmee ook van de stad Amsterdam. Ja, zoals eigenlijk AI dat misschien 10 jaar geleden had.
Ja.
Liggen de ballen nu bij de Meervaart. En je hebt natuurlijk verschillende perspectieven. Hè? Er zijn mensen die zeggen van, ik hoef dat gedoe allemaal niet.
Ja,
hè? Normaal doe je al gek genoeg.
Ja.
En er zijn mensen die zeggen van, maar dit past precies binnen het beleid van Amsterdam. Om enerzijds dat centrum niet meer te beschouwen als het centrum van Amsterdam. Mm-hmm. Maar als één van de centra van Amsterdam.
Ja. En Nieuw-West zo ook nog meer op de kaart te zetten.
Exact.
Ja.
En daar zijn gewoon allerlei mooie redenen voor. En, dus dat, dan kom je toch wel weer gauw bij mijn opleidingen. Dan heb je te maken met de gemeente. En heb je te maken met belangengroepen. Heb je te maken met mensen die vooruit willen. Mensen die wat er conservatiever in zitten. En het is mooi om al die werelden te verbinden. Maar dus ik kan. En wat ik het mooie van mijn werk daarin vind, zeg maar. Aan de ene kant zit je dan in een hele moeilijke Zoom met zogenaamd slimme mensen. En 5 minuten later loop ik naar het podium waar Ish Dance Company bezig is met een voorstelling met de Meervaart en Carré over straatvoetbal.
Ja,
en dan
gek.
Komt dat jongetje weer naar boven.
Ja, dan zie je het.
Pak ik ook die ballen, ga ik lekker met z'n jong leren. Maar dat verschil binnen 2 minuten is eigenlijk wat mijn werk is. En dat vind ik mooi. Dus ik bedien alles vanuit de achterkant en nooit vanuit de voorkant.
Ja, klinkt gek als ik dit zo hoor.
Ja, zeker. Heel dankbaar werk.
Marco van Isch was hier trouwens ook een paar weken geleden, dus dat is leuk.
Ja.
Maar voor de luisteraars die niet in Amsterdam wonen, jij bent natuurlijk vanuit de Meervaart heel erg Amsterdam. Is Fonds ZOZ ook echt alleen voor Amsterdammers?
Nee, het is een landelijk initiatief. En we bedienen eigenlijk daarmee ook, ik vind bedienen een heel goed woord, of verbinden, vertalen, helpen, heel Nederland. Het is niet per se een eis dat je bijvoorbeeld met je theatershow heel Nederland doorgaat om bij ons een ondersteuning te krijgen, maar het heeft wel de voorkeur. Want officieel werk ik ook voor het landelijk deel van het cultuurfonds. Als Prins Bernhard Cultuurfonds zitten we in 12 provincies, Caribisch gebied en vanaf de Herengracht voor landelijk. Dus alles van de fanfare tot het Stedelijk Museum, zeg maar. En alles wat ertussenin zit. Maar het is dus een landelijk initiatief. Wel ooit een beetje begonnen vanuit Amsterdam en Rotterdam. Twee scouts daar, die hadden zoiets van, we kunnen iets doen. Reageren op de maatschappij, dat doet kunst, standaard. Maar dat kan misschien nog iets concreter.
Mm-hmm.
En toen werden er partners bij elkaar gezocht. En dat was twee Nederlandse ministeries, Sociale Zaken en Justitie. En de Meervaart en het Cultuurfonds. En die vier zijn dit een paar jaar geleden begonnen. Vanuit een heel actueel thema. Toen het uitreizigersdilemma, zou ik maar even zeggen.
Wat zijn uitreizigers?
Uitreizigersdilemma. De vraag hoe ga je om met jongens en meiden die zich meer gezien en gehoord worden voor een alternatief verhaal. En ook best wel een heftig en nou ja, een conflict in willen gaan. Maar kan je daar niet ook een cultureel tegengeluid tegen produceren? En zoek je dus, eigenlijk was het idee om, wij makers hebben het over het hier en nu. Makers kunnen laten zien dat je mag dromen, dat er alternatieve verhalen zijn, dat jouw verhaal telt, dat het gesprek aangaan belangrijk is. Maar als we dat nog meer aan elkaar verbinden, misschien is dat dan een van de tegengeluiden tegen zo'n oproep van kom vechten voor de vrijheid in Syrië als Nederlandse jongen of meisje.
Ja. Oh, dus echt vanuit zo'n heel specifiek vraagstuk of probleem is het toen opgericht. Mm-hmm. En hoe zorg je dan dat je die mensen bereikt? Want dat zijn misschien ook niet direct makers.
Nee, klopt. Het gaat ook denk ik niet per se om de makers die we daarmee bereiken, maar vooral het publiek. Rolmodellen. Ik denk dat mensen als Nasreddin Tjaar zijn en alles rondom Mokromafia is nu een beetje gevoelig, maar hiervoor waren dat voorbeelden van je kan blijf dromen en jouw verhaal in Nederland telt. En het is niet dat jij weg hoeft te gaan om gezien en gehoord te voelen. Daar gaat het eigenlijk over. En ik denk dat makers dat supergoed kunnen tonen. Alleen al door wie ze zelf zijn en op een podium te pakken, maar ook door de verbeeldingskracht die erbij komt. De kracht van cultuur eigenlijk, wat mij betreft.
Ja, en hoe is dat in de afgelopen jaren ontwikkeld? Want zo begon het fonds en waar staat het nu voor? Wat is het?
Het is altijd moeilijk in een paar zinnen uit te leggen, vind ik. Maar dat doen we ook een beetje bewust. Want we willen zoveel mogelijk blinde vlekken voorkomen. Dus zijn eigenlijk niet zo vastgetimmerd. Dit is ons hokje. We hebben wel een hokje in het logo, maar dat is eigenlijk juist weer de omdraaing. De zie om een zijde. Van wij maken nieuwe hokjes waar je misschien wel in past. Maar de vraag om waar staan we nu? We zijn nu bijna 4 jaar verder. Er zit heel veel in die voedingsbodem voor onrust, zou je kunnen zeggen, in de samenleving. En wij pakken daar thema's uit die, nou ja, niet wij, de kunstenaars pakken daar thema's uit. En wij denken dan, hey, dat is misschien wel past in de missie. Maar we zijn nu een fonds met over de 100 ondersteunde projecten. Dus van een heel landelijke theatertour tot een documentaire over bijvoorbeeld extreem rechts op nationale televisie. Tot echt in de haarvaten van wijken in Arnhem, in Rotterdam, in Amsterdam. Projecten vaak voor en door jongeren. Via kunst en cultuur of met kunst en cultuur.
Klinkt te gek. Ja. Maar ik merk dat veel van mijn luisteraars vinden het toch op de een of andere manier soms moeilijk om een fonds te vinden. Of hebben het idee dat daar een hele grote drempel voor is van wat moet ik precies doen qua aanvraag. Ze zien het vaak als grote instituten waar je moeilijk tussenkomt. Hoe spelen jullie daarop in met Fonds ZOZ?
Vanuit mijn eigen praktijk, ik heb vroeger bij de CNV-opleiding van de HVA altijd lesgegeven in fondsenwerving en sponsoring.
Oh ja, werd er echt lessen?
Nou, dat is het fascinerende. Ik schrok daar heel erg van. Het is een opleiding die komt zo echt bij de kern, maar het is wel een belangrijke tak of zijtak. Het is een opleiding waarin gewoon jongeren klaargestoomd worden voor een professioneel beroep. Mm-hmm. En in principe krijgen ze ook heel veel vakken. Pedagogiek en allerlei andere zaken die te maken hebben met omgangsvormen.
Dus het is niet per se een kunstopleiding?
Nee, het is cultureel-maatschappelijke vorming.
Oh, ja.
Maar het zit wel tegen kunst aan natuurlijk, of tegen maatschappelijke vraagstukken aan. En ik merk dat, want ik heb altijd heel veel aan de zakelijke kant instellingen ondersteund. Ik heb zelf ook initiatieven opgericht. En het viel me op dat een soort taboe heerst als het gaat om Excel en cijfers en het vangen van je ideeën, dromen, wensen in woorden. Terwijl je denkt, ja, maar jij staat toch gewoon op het podium en je blaast 300 man weg door een gedicht van een halve minuut. Wat is dit, weet je? Dus waarom kan je dat dus wel? En lukt het jou niet om in soort Jip en Janneke taal met bullet points te zeggen, dit zijn mijn doelstellingen, dit is mijn planning, dit is mijn artistieke hart.
Maar je bent bang dat je misschien juist niet Jip en Janneke taal moet gebruiken, maar hele ingewikkelde.
Ja, dat is dus het interessante. Dat viel mij dus altijd wel op. Dat een soort angst bestaat om, laten we zeggen, in die harde wereld van cijfers en woorden je plannen te vangen. Terwijl anderzijds, als je dan bij een congres komt waar al die fondsen bij elkaar gekomen voor de corona. Dan was het altijd van, ja, maar wij moeten, we hebben spreekuren, we hebben momenten dat ze ons mogen bellen, even een e-mailadres. Wat moeten we nog meer doen?
Ja.
En het is kennelijk een soort mismatch van belevingswerelden. Nou, ik heb altijd tegen de studenten gezegd, alle fondsen die heel statisch overkomen met die websites en soms wel hele abstracte formuleringen over waar ze voor staan, daar zitten gewoon mensen van vlees en bloed achter.
Ja.
Soms zelfs generatiegenoten die daar werken. Dus pak gewoon de telefoon en bel. En als je stottert, vindt men dat helemaal niet zo erg. En als het misgaat, dan hang je op en dan doe je het nog een keer. Of ze hebben zelfs portals voor jou bedacht, dat je bijvoorbeeld op een bepaald moment van de week kan bellen. Het AFK heeft zo'n spreekuurmoment. Er zijn dus ook heel verschillende instapmogelijkheden. Kijk, je moet natuurlijk niet, als je 19 bent, denken dat je, laten we zeggen, een nieuwe opera van 3 ton in het leven kan roepen. Dat zou een wishful thinking zijn. Maar misschien wel iets wat heel erg bij jouw belevingswereld past. En wat we net al bespraken van, iets waar je hart ligt en waar je gewoon op wil reflecteren met je kunst. Daar is niks mis mee. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke sleutels die je wel bij je moet hebben om ervoor te zorgen dat je mee kan doen.
Mm-hmm.
Heb je een eenmanszaakje of vertegenwoordiging in een bepaalde stichting of een vereniging. En ook daarin zie je dat fondsen, vind ik, ten opzichte van 10 jaar geleden in hun voorportaal al heel veel dingen hebben ingebed om het voor jou makkelijk te maken.
Ja.
Dus je krijgt gewoon een quickscan, je klikt er gewoon op en dan zegt hij van, nou, je kan wel of niet het gesprek aangaan. Dus er zijn al heel veel mechanismes in het leven geroepen om een maker de kans te geven om op die website een beetje te gaan navigeren en zoeken. En dat viel me wel op bij die studenten, en dat zijn dan vaak ook jonge makers, dat ze het soms ook niet het geduld hebben om het te willen lezen. Dat is natuurlijk ook jammer. Ja, mm-hmm. Laat maar, dat is niks voor mij.
Precies.
Denk ik, nee, niks voor jou. Maar als je moet wel een beetje je best doen als je wat wil.
Dat gevoel heb ik ook soms, dat mensen gewoon al zo erg angst krijgen van het idee van een fonds. En inderdaad dan misschien veel tekst. En dan het al toch denken dat het niet iets voor hun is. Waarom zit die scheiding, denk je, er?
Nou ja, kijk, ik voel mezelf nog heel jong, maar ik wil toch even een schopje uitdelen aan de jonge generatie. Het is ook een kwestie van geduld.
Ja.
Ik zie dat heel veel jonge makers, dat hebben wij bij ZOZ heel erg, vooral ons onderdeel, zullen we het straks over hebben. We doen de Academy, het zijn heel kleinschalige dingen. Kijk, ik vind het mooi als iemand in zijn introductie schrijft van, met mijn project ga ik de wereld veroveren. Maar in de volgende alinea moet hij wel weer terug op aarde komen,
zeg maar.
En ik merk vaak dat, het is niet eens meer ambitie. Het neigt naar een soort van megalomane gedachte. Wat aan de ene kant wel mooi is. Maar aan de andere kant, hoe breng je dat vervolgens in de praktijk? Want wij willen als fonds zien dat het natuurlijk effect heeft.
Dat
maatschappelijk
het ook
en cultureel,
kan,
maar ook artistiek.
Ja.
En daarin zie je dat het dus misgaat. Hè? Dat iemand hele grote ideeën heeft. En zegt, oké, ik snap het. Ik voel je ook. Ik denk dat je ook de volgende Ronnie Flex kan worden. Maar wat ga je nou doen, weet je wel?
Ja.
Hoe ga je dat inrichten? Want die top, dat bestaat natuurlijk maar uit 0,0001%. Dat is hetzelfde met het kickboksen, hetzelfde met de DJ, hetzelfde met het voetbal, hetzelfde met Olympische sporters. Maar er is ook een heel groot segment van mensen die niet de top bereiken, maar hartstikke relevant zijn.
Ja, precies.
Om geur en kleur aan onze samenleving te geven. Dus ik vind het mooi dat je die ambitie hebt om de top te bereiken. Vaak ontstaat het ook door toevalligheden, of door een bepaalde kans, of door een megatalent. Maar er is ook een hele andere wereld die je nog kan bedienen, die ook heel relevant is. Dus daarin speelt geduld een belangrijke rol. Je goed inlezen een belangrijke rol. Je ook snappen wie tegenover je zit. Hè? Dat je dus ook het gevoel hebt van, oké, ik wil mijn verhaal vertellen, maar ik moet ook weten waar het fonds voor staat. Ik ga natuurlijk niet naar een fonds wat voor natuurbescherming staat en je gaat zeggen, ik ga een industrieel ontwerp in een bos knallen en dat gaat heel veel troep opleveren. Ja, dat is een mismatch.
Ja.
Hè? Dus je moet wel weten met wie je het gesprek wil voeren.
Precies, dus doe wel echt even je onderzoek. Lees het goed. En goed dat je ambitie hebt, maar probeer het ook een beetje praktisch te maken.
Ja, of juist de andere kant. Je ziet vaak dus inderdaad de mensen die met zo'n ideetje de wereld willen redden, of veel te bescheiden zijn.
Oh ja,
dat je jezelf niet opneemt in een begroting. Dat ik dan moet zeggen, jij maakt toch ook uren? Jij bent toch de dragende kracht hierachter?
Ja.
Ja. En dan een soort schaamte om jezelf in de begroting te zetten.
Mm-hmm.
Dus daartussenin En wat ik ook vaak zeg met dat plan, we weten als fondsen of financiers dat het plan of dat je project nog moet komen. Dat het iets is, je schrijft over een toekomst en we investeren in iets wat er nog niet is. Dat weten we. Dus ga ook niet jezelf vastleggen of zoeken naar houvast wat er helemaal niet is. Benoem vooral je vragen die je nog hebt.
Nou, mensen denken misschien, ik moet al een heel af plan hebben en het moet helemaal duidelijk al zijn. Terwijl het ook dus nog best een onderzoek mag zijn.
Ja, je moet nog gaan repeteren als je een toneelstuk maakt bijvoorbeeld. En er kan nog van alles en nog wat gebeuren. Tuurlijk heb je een visie in je hoofd en we willen graag even meekijken in je hoofd. Dat is vaak hoe ik het probeer uit te leggen. Maar laat het ook vooral even lezen door een vriend of vriendin die in een compleet andere sector werkt.
Want zie je dat ook vaak, dat het een beetje warrige taal is of dat het niet duidelijk is?
Ja, het is altijd een beetje de grote verschillen. Dus of het is heel erg in detail, dat je dan denkt, ja, maar dat is het detailniveau, dat komt pas in je montage.
Ja, ja.
Dus dan begin je ook te twijfelen aan iemands concept, omdat je denkt, dit is niet helemaal realistisch. Vaak gaat het daarom, wees realistisch, wees duidelijk, zeg wat je wel al weet en niet al weet. Te vaak, ik zou in gesprek willen met dat podium of met die stichting of met die partners. Ja, leuk dat je in gesprek wil met. Maar wat is de status van die gesprekken? Ja. Heb je er al een keertje mee gesproken? Of is het allemaal nog een plan?
Ja, nee, klopt. En je moet niet alles dicht timmeren. Hè? Dus elke alinea moet weer een opening bieden naar een volgende alinea, naar een volgende gedachtegang. Als ik een beetje kritisch mag zijn op hoe fondsen werken, dan laten we dat ook benoemen. We waren net een beetje kritisch op van hoe makers zeg maar dit soort dingen aanvliegen. Ik heb vroeger bij het Fonds Podiumkunst in de commissie gezeten bij internationalisering. En ook wel eens meegekeken naar hun beleidskaders. Wat me ook wel opviel is dat de macht van de commissieleden soms heel erg groot is. He, dus kennen wij die persoon? En
oh,
als
ja?
we hem kennen, dan zal dat wel.
Ik
moet zeggen dat ik daar vrij activistisch in was binnen die commissies. Want ik denk, ja, op zo'n manier geef je nooit iemand een kans. Mm-hmm. Ik kan het wel staven met een mooi voorbeeld. Bij het Fonds Podiumkunst had je internationalisering. En had je eigenlijk best wel harde variabelen om je projectplan op te hangen, zeg maar. En dan kwam er, dat je hele grote plannen, weet je wel, van toneelgroep Amsterdam destijds. Weet je, ik van, ja, kan je bijna geen nee tegen zeggen.
Mm-hmm.
Maar ik zeg niet dat Toneelgroep Amsterdam dat doet, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Dat is gewoon een soort fictief voorbeeld van een grote instelling. Dan kijk je naar het marketingplan en dan lees je dat en dan denk je van, hè? Maar volgens mij las ik dat bij een aanvraag van vorig jaar precies op dezelfde manier. Ja. Een soort luiheid bij de grote jongens. Maar dan zie je een commissie, een sfeer ontstaan. Ja, maar dat kan bijna niet misgaan, want ze gaan toch wel 80 keer spelen. Ja, en dat vind ik tricky.
Mm-hmm.
En dan zie je iemand die, had we een andere aanvraag van een jonge maker. Die was op zoek naar een synthesizer in Los Angeles. En een van de knop moest hij zoeken om een bepaalde sound te creëren. Die voldeed helemaal niet aan al die variabelen. Die vroeg ook geen moer.
Mm-hmm.
En die werd door, zeg maar, 80% van de commissieleden werd die gewoon niet gehonoreerd. Ja, dan word ik wel pissig. Denk ik, ja, dat kan natuurlijk niet de waarheid zijn. Het is iemand die bijna vanuit zijn hart schrijft.
Ja.
Super relevant, super specialistisch voor zijn vakwerk. Hij heeft de moed verzameld om te zeggen, ik ga toch een plan schrijven. Het voldeed niet helemaal, maar dat gold net ook voor die andere partij die met een belachelijk communicatieplan kwam.
Ja.
En daar deden we heel makkelijk over. Terwijl dat soort partijen gewoon 8-9 mensen bij de afdeling communicatie hebben niet eens zo'n plan kunnen schrijven.
Ja, waar gaat het dan mis? Waarom worden ze
dat
lui?
Is dus heel veel aannames bij commissieleden die dus dan niet zo kritisch zijn op het moment dat ze eigenlijk kritisch horen te zijn. En dat is jammer.
Ja.
En dat wordt dus ook, ook modetermen als diversiteit. Of ik zeg niet dat het een modeterm is. Qua urgentie is het belangrijk. Maar het wordt als modeterm af en toe toegepast binnen aanvragen. En dan kan je meegeven dat wij in ieder geval vrij kritisch zijn om te zeggen van, ja, wel lekker makkelijk geformuleerd nu, maar wat ga je nou echt doen? En dan, dat koppelen we ook terug aan de grote jongens.
Hoe bedoel je dat koppelen ook terug aan de
grote teams? Jongens die daarmee koketteren. Ja. Dat ze daar wat mee gaan doen bijvoorbeeld. En vervolgens, als je dan naar de première komt, je kijkt om je heen, denk je van, volgens mij voldeed dit niet helemaal aan, laten we zeggen, het speerpunt diversiteit of het speerpunt inclusie of het speerpunt gendergelijkheid of weet ik veel allemaal.
Ja,
dus er zijn heel veel mooie beleidstermen die ook echt wel maatschappelijk urgent zijn. waar heel makkelijk op gescoord kan worden door daar hele mooie volzinnen voor te bedenken. En als je dat gaat vertalen naar de praktijk, dan schrikken wij af en toe wel. Van denken, nou, dat had wel een onsje meer gemogen.
Ja, maar dat moet toch eigenlijk in dat proces dan al, inderdaad, mooi dat je het mooi kan beschrijven. Maar je moet daar toch eigenlijk gelijk een plan voor hebben van hoe gaan we dat dan daadwerkelijk aanpakken.
Ja, maar dat is dus dat is precies. Jij stelt precies de juiste vraag op dit moment. Een fonds. Er zijn geen weinig zeg maar, controlemechanismes binnen het proces op het moment dat iets gehonoreerd wordt. Het is heel moeilijk.
Oh.
Want in principe gaat het project dan gewoon starten. En je moet, maar weet ook niet hoe het gaat. Het zijn altijd redenen waarom er toch een andere afslag genomen wordt.
Oh, dus daar is weinig inderdaad.
Het is moeilijk hoor. Ja, zeker. Okay. Want je geeft in principe het mandaat aan de instelling om ermee aan de slag te gaan.
Ja, het vertrouwen.
Het vertrouwen. En na de hand ga je het evalueren. Tuurlijk kun je dan zeggen van nou, je hebt niet helemaal aan de eisen gedaan. Maar het is wel lastig.
Het is zonde als dat achteraf is natuurlijk.
Ja, dus inderdaad, de angst en het contact met de fondsen zit vooral in het voorgedeelte, in de financiering zoeken. Maar zodra je je toekenning hebt, dan kraken we eigenlijk een beetje ook het zicht op de makers kwijt. En met ZWZ doen we dat juist niet. Waarvan we gewoon meteen zeggen, iedere zoveel maanden, geef even in twee zinnen een update via de mail. En ook, waar kunnen we je mee helpen?
Ja.
En wil je dat wij het op onze socials gooien? Wil je dat, kom je nog financiering tekort en wil je een deel van je budget inzetten voor een fondsenwerver? Zeg dit soort dingen, overleg.
Of kom eens bij ons langs om iets een deel van je product te presenteren, bijvoorbeeld als wij iets aan het organiseren zijn over het fonds bijvoorbeeld.
Lijkt me alleen maar fijn ook als maker, toch? Dat je het weer even met mensen over kan sparren.
Maar het is wel arbeidsintensief, hè? Kijk, dat is het verschil. Kijk, we zitten eigenlijk in een mooie snoepwinkel met ZOZ. Dat we dat eigenlijk kunnen doen. En ook kunnen toetsen of dat een nieuwe vorm kan zijn om laten we zeggen, projecten van nieuwe makers of opkomende makers te bedienen. Dus eigenlijk is het ook voor ons een leerschool van oké, vanuit een theater, wat heeft een theater in godsnaam met fondsenwerving? Dat is ook een interessante spanning in positieve zin van het woord van. Hoe kan je dus, want wij zijn ook makers.
Ja.
Of een podium in ieder geval. Maar we zitten wel aan de kant van het fonds. Daarmee kijken we net af en toe anders naar aanvragen. En andersom leren wij weer heel veel van hoe fondsen toch weer een systematiek moeten bewaken. Om ervoor te zorgen dat die aanvragen gewoon goed bediend kunnen worden met goede feedback. Met soms ook wel, je moet ook soms ook oppassen met je woorden. Hè, als het gaat om hoe je, laten we zeggen, een aanvraag. Beoordeeld. Mm-hmm. Want het komt wel eens voor dat je het misschien wel als commissie het zo formuleert. En dat iemand in een bezwaar kan indienen. Zeggen, u heeft het wel geroepen, maar volgens mij heeft u mijn aanvraag niet goed gelezen.
Ja.
Ja, dus
het gebeurt dat wel eens?
Ja, dat kan gebeuren. Bij ons niet, maar het kan
bijna.
Maar het kan wel gebeuren.
Ja, en ergens merk je dat daar ook weer een spanning zit. Er zit gewoon heel veel spanning in dat voortraject. Maar wij hebben eigenlijk gewoon, komt het er plat gezegd op neer, we hebben geld nodig. Maar dat durven we niet zo te vragen. Dus formuleren we een hele hoop zinnen. En wordt het inkijkje in je hoofd nog vager vanuit de buitenkant. En andersom zit er een angst van. Investeren we in de goede partij? Steken ze het niet in hun eigen zak? Maar ook welk verhaal wordt hier uiteindelijk mee verteld? En is dat niet politiek gevoelig? Of er zitten zoveel angsten. Maar ook bijvoorbeeld hoe formuleren we een toekenningsbrief of een afwijzingsbrief?
Ja.
Zeker bij de overheidsfondsen. Waar je gewoon inderdaad een hele bezwaarprocedure kan starten. Zit van dat moet allemaal dichtgetimmerd en juridisch. Alleen al een juridisch medewerker hebben bij een fonds vind ik iets heel geks. Maar die zijn er.
Maar neemt dat dan ook een beetje de creatieve vrijheid weg? Of voel je daardoor soms een beetje ingesloten?
Ja, soms wel. Ik denk dat het voor een maker die dan toch op grond van die criteria een plan moet schrijven, dan toch het gevoel heeft van ik word nu best wel gedwongen om, laten we zeggen, die zware teksten te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Maar ik denk, misschien moet het veel jonge makers of mensen die in die fondsen willen duiken, is ook eens gewoon realiseren, schrijf eerst even in twee kantjes wat je graag wil. Of spreek het in. Of kom naar het spreekuur. Weet je, daar begint het al. En dan van daaruit kun je je verhaal verder uitpakken. Er zijn ook mensen, zoals Annemiek zegt, er zijn gewoon specialisten die de ziel van jouw verhaal eigenlijk geur en kleur geven door juist hele harde taal te ontwikkelen. Dat zijn fondsenwervers.
Mm-hmm.
Dus die kun je ook inhuren of die kun je vragen. Die kun je na de hand betalen op het moment dat het geld wel binnenkomt.
Oh, ja.
Dus er zijn ook trucjes, dus aanhalingstekens, om ervoor te zorgen dat jouw, laten we zeggen, intrinsieke motivatie niet weggevaagd wordt door hele hele dromerige beleidstaal. Hè? Want het is een beetje paradoxale, dromerige beleidstaal. Maar wat je krijgt, is dat iemand, wat Annemiek zegt, heel ver afwijkt op een gegeven moment van waar hij of zij voor staat. En dat wil gaan trechteren in beleidstermen.
Ja. Ja.
Dus dan wordt het heel dromerig en heel erg wollig qua beleid.
Ja. Dus en dan klopt het helemaal niet.
Nee, dan kun je het eigenlijk ook. Soms kun je het bijna niet eens meer beoordelen.
Nee. Nou, ja.
Het valt mij echt op dat wij af en toe denken van... hé, is dit wel de persoon die ik 2 weken geleden aan de lijn had, weet je wel? Dat was zo'n...
Wat lees ik?
Dat was zo'n krachtig persoon en die gaat gewoon doorstoten. En dan krijg je een tekst en denk je... oh, mijn hemel, wat is hij aan het doen? Ja. Weet je wel, wat doet hij zichzelf aan?
Zo zonde.
Ja, zeker. Maar wij met het ZOZ krijgen we wel de kans om hen...
Precies.
Dan weer, zeg maar, te helpen. Dat is heel fijn.
Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af/demakerspodcast gaat, zie je dat je makersmaatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek.
Ja, laten we het daar even over hebben, want er is ook een ZOZ Academy. Daar ben jij vooral deel van, Yassine.
Ja.
Wat is dat precies? Wat is het verschil tussen Fonds ZOZ en de Academy?
Nou, laten we vooropstellen dat we het samen doen. Okay, dat is het vertrekpunt.
Sorry.
Dus dat is wel een gemeenschappelijke filosofie.
Ja.
Het is een gezamenlijke website. We hebben ook contact over van, nou, dit past meer bij de Open Call en dit past meer bij de Academy. Nou, de Academy is eigenlijk het broertje van de Open Call. Maar wel een krachtig broertje. Een broertje wat ook harder kan gaan af en toe. Omdat wat wij eigenlijk doen is dat het instapniveau om een aanvraag in te dienen wat lager ligt.
Ja.
Dus we kunnen nog meer en nog dieper in die samenleving op zoek gaan naar die verhalen die heel mooi passen bij het muterende karakter van het fonds.
Wat bedoel je met muterende karakter?
Nou, dat ik zal het proberen uit te leggen waar het vroeger voor stond, namelijk met die uitreizigers, zo heet dat toch? Dat is een moeilijke term. Maar hebben wij altijd gezegd, ja, dat is ook een trend. Want een conflictgebied zal op een gegeven moment ook anders gezien worden.
Mm-hmm.
Ik zeg niet dat er geen conflictgebieden meer zijn, zo bedoel ik het niet. Maar het extremisme of polarisatie of radicalisering. Of het herpositioneren van, laten we zeggen, extreme bewegingen, kan zich ook op andere vraagstukken gaan manifesteren. En het grappige is, eigenlijk die hypothese die we volgens mij in 2017-18 hadden, is nu echt uitgekomen. Kijk maar naar corona, kijk maar naar extreem rechts, extreem links, social media intimidatie. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk verder zijn ontstaan, of zijn doorgegroeid en nu wat hoger op de agenda zitten qua urgentie en maatschappelijk debat. Dus dat muterende karakter zit namelijk in het feit dat we nu die polariserende bewegingen, radicaliserende ontwikkelingen, et cetera, niet meer toespitsen op één specifieke trend of één specifiek thema, maar het veel meer displayen of koppelen aan wat er nog meer in de samenleving gebeurt. Misschien hebben we over 5 jaar een reactie op hoe wij eten bijvoorbeeld. Of de luchtkwaliteit. Of dat daar weer polariserende bewegingen ontstaan waar kunstenaars op willen reflecteren.
Ja, dus het gaat echt, de makers of de projecten die bij jullie worden gehonoreerd gaan over die tegenstellingen in de samenleving.
Exact.
Ja. En hoe je die misschien meer met elkaar kunt verbinden?
Ja, maar dat verandert steeds.
Dus wat dat precies
het vraagstuk
is,
kan iedere keer veranderen. Dus dat geeft ons een heel fijn gevoel, omdat je dan eigenlijk relatief op afstand naar die samenleving kan kijken en tussen aanhalingstekens geniet van een nieuwe vervelende beweging in de samenleving waar heel veel commotie ontstaat. Dus nu hebben we misschien veel meer op social media intimidatie, zo'n Bilo Wahib vraagstuk. Mm-hmm. Is voor ons eigenlijk best wel leuk.
Interessant wat mensen daar dan weer mee doen. Ja, leuk klinkt natuurlijk.
Ja, nou ja, leuk. Omdat misschien kunstenaars daar nu ineens denken van... Hey, wacht eens even, dat thema...
Zie je dat nu al, dat mensen daar dan...
Nou, dat hebben we bij andere vraagstukken gezien. Ja. Dus de ZOZ Academy geeft eigenlijk, is een heel laag instapmodel... met een redelijk simpel formulier. En ik moet zeggen dat het ook niet meevalt om in een simpel formulier... je antwoorden te formuleren.
Misschien nog wel moeilijker.
Soms wel, ja. Maar dan kun je tot 5000 euro aanvragen. En wij vragen geen eindproduct. En dat is echt een heel belangrijk ding.
Bedoel je? Want normaal vraag je voor een voorstelling of zo.
Stel voor, jij gaat een dichtbundel ontwikkelen.
Ja.
Nou, je denkt van, wat ga ik doen? Ik heb een aantal thema's, ik wil een aantal dingen. En je zegt van, ik wil eigenlijk eerst met een hele grote inspirator gaan zitten... die mij op weg gaat helpen om mijn technieken of mijn ideeën... beter vorm te geven. Of ik ben op zoek naar een uitgever. En die zoektocht betekent dat ik een aantal modellen moet gaan ontwikkelen... voordat ik er kom.
Ja.
Dat kan je eigenlijk al bij de Academy aanvragen. Oh. Je hoeft dus niet die bundel al af te hebben.
Want dat doen denk ik heel veel makers. Dat ze eerst soort van helemaal dat vooronderzoek gaan doen. En dat ze pas denken, nu weet ik precies wat het eindproduct moet zijn. Dat ze dan durven aan te vragen. Maar bij de ZOZ Academy kan je dus juist voor dat hele voortraject ook al terecht.
Ja, misschien wel maar voor 0,5% van wat het uiteindelijk wordt.
Ja. Maar wordt het heel anders. Daar kom je dan gaandeweg achter dat het niet werkt. Dat is ook een uitkomst dat het mag zijn.
Dat mag ook.
Ja. Dat mag ook, ja zeker.
Het is echt een experiment.
Ja.
Experiment. Maar het moet wel relevantie hebben en de potentie hebben dat het goed zichtbaar is. Dat publiek, want daar gaat het ons ook om, dat publiek er kennis van kan nemen. En publiek bedoelen we niet massa, maar relevant publiek wat het zou moeten horen, zien of meemaken.
Ja, dus bijvoorbeeld ik wil een dichtbundel maken over vogels. Gewoon omdat ik vogels interessant vind. Dat aan zich is niet genoeg. Er moet dan wel een lijn in zitten met de samenleving.
Moet wel een koppeling hebben met
precies.
Het thema.
Ja, dus het heeft altijd eigenlijk actualiteit. Of het, wat er borrelt in de samenleving en wat er soms oppopt. Heb je het over het borrelen of heb je over wat er oppopt? Dat mag allemaal. Maar het gaat altijd over dingen die gevoelig liggen. Thema's die meerdere kampen kennen. Maar ook... op een menselijker niveau, twijfels over wie ben ik eigenlijk... en hoe vind ik het om op te groeien in eigenlijk twee culturen... of op te groeien in een tijdperk dat Wilders best wel hoog stond in de peilingen. Daar is een documentaire nu ook over gemaakt. Hoe vind ik dat? Nou ja, het benoemen en bevestigen van dat die twijfels mogen bestaan. Dat is ook iets wat we snel interessant vinden om te ondersteunen. Projecten die dat doen.
Ja. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat wij niet... alleen maar op zoek zijn naar van hoe reageer je op maatschappelijke trends. Hè?
Mm-hmm.
Kijk, iemand mag ook op een thema wat misschien wat minder hot is... het gevoel hebben dat daar polariserende bewegingen in ontstaan... waar hij misschien in zijn microcosmos last van heeft... of mee geconfronteerd wordt of wat over te zeggen heeft.
Mm-hmm.
Dus wij dicteren niet van, social media, pesterij... dat is nu het thema, dus alle aanvragen moeten daarover gaan.
Nee, het hoeft ook niet actueel.
Nee, zolang het maar echt gaat over hoe kun je een alternatief verhaal koppelen... aan een thema wat polariseert en soms mensen tegenover elkaar zet.
Ja.
En wat
ja.
het met die persoon doet. Of met de mensen die dat zouden moeten horen, zien of meemaken.
Ja.
En dat mag ook een historisch vraagstuk zijn... Dus als misschien de Holocaust veel interessanter is, zeg maar, om dat te highlighten voor een maker. Dan gaan we niet zeggen, dat is old fashioned, daar hebben we niks mee te maken.
Nee.
Want we hebben het alleen maar over radicalisering binnen een bepaalde groep of zo. Nee, daar gaat het niet om. Dus het is niet aan ons om te bepalen wat hot is.
Kunnen we ook helemaal niet.
Nee.
Nee.
Ik denk dat daarom ook dus het uitleggen waar we voor zijn. We communiceren vooral met de makers die we ondersteund hebben. Dus op onze website zie je een heel overzicht van allemaal toffe projecten. Maar dat zegt veel meer dan dat wij met z'n tweeën in drie zinnen het zouden proberen te samen te vatten. Want dan zit je weer in je eigen hokje met je eigen blinde vlekken.
Ja, en dan
dus wij
mensen...
weten niet waar het over moet gaan eigenlijk. Nee. Maar als je het leest, denk je, dit is iets wat schuurt. Dat is een woord dat vaak voorkomt. Mm-hmm. We zijn een verbindend, maar ook een schurend fonds. Juist alles waar de gevestigde orde, zeg maar eventjes tussen aanhalingstekens, moeite mee zou hebben of wat gevoelig ligt, vinden wij interessant. Maar ook een schurende route.
Wat bedoel je met een schurende route?
Een schurende werkwijze qua hoe je je project opzet. Het nieuwe, het uitdagende.
Ja. En... Het lijkt me ook best wel moeilijk voor een maker, want je zei net, je moet het ook zorgen dat dat dan bij publiek terechtkomt. Stel, je maakt een boek of een documentaire over opgroeien in twee culturen. Mm-hmm. Hoe zorg je dan dat dat bij publiek terechtkomt of hoe dat relevant is voor een heel groot, of ja, hoeft dan niet een groot publiek te zijn, maar ja, hoe maak je die vertaalslag van dit is mijn onderzoek naar, oh, dat is ook relevant voor anderen?
Nee, kijk, dat is soms niet zo makkelijk. Kijk, wij vinden, er zijn twee belangrijke dingen die ik wil zeggen. Het eerste is, we komen heel veel projecten tegen die uiteindelijk niet uitgewerkt kunnen worden. Dat heeft te maken met een vorm van angst bij een maker bijvoorbeeld, omdat hij niet kan doorstoten. Of iemand die met een waanzinnig idee zit, maar het niet naar de praktijk kan vertalen.
Mm-hmm.
Omdat hij zich ergens in geremd voelt. Dat vind ik altijd wel interessant. Dus je komt best wel veel dingen tegen. Ik denk van, ja, werk het nou uit en dan lukt het niet.
Ja, want kan je daar dan niet met die academy mee helpen?
Jawel, zeker. Alleen je kunt het niet dwingen.
Nee.
Je kunt mensen sturen, je kunt mensen de kans geven. Maar uiteindelijk moet iemand... Kijk, op een gegeven moment ik moet ook niet een soort ideeëngenerator zijn. Uiteindelijk moet het ook, zeg maar, gekoppeld worden aan zichtbaarheid, aan relevantie, aan die schurende route. Dat moet wel op een gegeven moment in de praktijk gebracht worden. Het valt ons op dat soms niet zo makkelijk is, hè? Dus van idee, dat iets in je hoofd speelt, naar het kunnen doen. En wat ook belangrijk is, wij bepalen niet hoe ver en hoe groot de zichtbaarheid moet zijn. Want het kan zijn dat iemand, stel je voor, iemand irriteert zich over iets wat hier in deze straat gebeurt. En de hele straat moet hier kennis van nemen, omdat er iets, zeg maar, qua polarisatie gebeurt.
Mm-hmm.
Dan zouden wij zeggen, oké, jouw rijkwijde is deze straat. We kunnen je wel adviseren, hoe kun je dit als case gebruiken om te koppelen aan een groter verhaal.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk gaan we hier niet dwingen als maker om te zeggen, nou, wat jij hier nu meemaakt, moet je ook in Maastricht gaan doen.
Nee.
Dat kan niet, want jij bent geworteld in die straat waar jij dus graag je verhaal aan toetst, zeg maar. Maar het zou te gek zijn als er bijvoorbeeld een publicatie uitrolt waar misschien iemand een soortgenoot in 200 kilometer verderop denkt van, ah, dat is interessant, dat maak ik ook mee. Dus ja, dan gaat het om de distributie van je vraagstuk.
Ja, precies.
En daar heb je onze website voor bijvoorbeeld. Maar ook alle makers die, of alle ankerpunten in Nederland die kennis hebben genomen van ZOZ, waarin wij ook in onze on-tour-programma's presentaties geven, netwerkvorming forceren. Zeg maar, dat is een interessant podium, heel kleinschalig en toegankelijk, om bijvoorbeeld nou net dat hele kleine project in een bepaalde wijk of in een bepaalde straat juist te spiegelen aan vakgenoten elders in het land. Die misschien ook kritisch naar jouw vraagstuk kijken, of juist heel erg blij zijn dat je iets gedaan hebt, omdat jij dat wel in de praktijk hebt kunnen uitwerken en zij daar maar niet in wisten te slagen. Nou, dat gaat buiten ons om, zo'n koppeling. In de zin van, wij kunnen het faciliteren, maar wat daar verder uit ontstaat, dat hoef je verder ook niet te monitoren. Maar we zien wel dat die koppeling tussen mensen wel ontstaat.
Het gebeurt
hier wel, zeker. Ja. Ja.
En kijken jullie ook nog naar originaliteit? Want ik kan me voorstellen dat er inderdaad een aantal vraagstukken zijn die dan op een bepaald moment heel erg spelen. Of nou, we hebben net al een aantal dingen genoemd. Of bijvoorbeeld genderidentiteit. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar een aanvraag over inleveren. Ja, hoe zorg je dan, welke projecten worden dan wel gehonoreerd en welke niet?
Ja, je merkt zeker dat er dingen meer hot topic zijn dan iets anders. Maar ik denk dat we daarin ook gewoon de kracht van de kunstenaar daarin geloven. Dus je ziet heel snel in hoeverre het een herhaling is van zetten of eigenlijk verder gaat. Of schuurt het wel? Dan komt die vraag weer terug. Of ben je origineel in je distributie? We hebben bijvoorbeeld routes door toedoen van ZOZ zijn die ontdekt. Richting politieacademies, richting jeugdzorginstellingen. Er is een heel publiek wat niet per se naar een schouwburg gaat. Maar wat wel een publiek van je project kan zijn en misschien veel waardevoller publiek is, of een publiek is met veel meer impact dan het normale theatercircuit waar je eigenlijk op mikt en waar je tussen probeert te komen met nog 100 anderen.
Daardoor wordt het ook breder door de samenleving verspreid natuurlijk.
Ja. Ja. Nee, kijk, zo'n gendervraagstuk was een heel mooi voorbeeld van een jonge maakster. Ik dacht dat ze een Hindoestaanse, Surinaamse achtergrond had, die een soort van cartoon is gaan ontwikkelen, waarin, laten we zeggen, verhalen van gendergelijkheid bij elkaar kwamen vanuit het perspectief van een niet-westerse achtergrond. Laat ik het even heel strak formuleren. En Maar dat deed zij niet vanuit, ik trap terug naar mijn community of wat dan ook. Dat deed zij gewoon omdat ze een intrinsieke motivatie voelde om, laten we zeggen, dat vraagstuk te agenderen en met die publicatie makkelijker toegang te krijgen tot scholen, om juist kinderen niet te confronteren met gendervraagstukken, maar juist te accommoderen met gendervraagstukken. En wat ik heel mooi van die aanvraag vond, is dat zij hem ook wist te koppelen aan, laten we zeggen, de gay pride.
Oh ja. Ja.
Dus, maar dat is dus echt een bottom-up zoektocht van haar, mm-hmm, om ook een sterk distributiekanaal te vinden. Want in plaats van dat een man van 50 plus gaat dicteren over hoe, zeg maar, zo'n vraagstuk bij de jongetjes en meisjes in de klas in een hele cultuurrijke omgeving geïmplementeerd moet worden, zie je dat eigenlijk uit de gemeenschap iemand met heel veel eerbied, met heel veel liefde, met heel veel respect de confrontatie aangaat, maar ook daar niet heel veel tegenstand in ervaart. Mm-hmm. Volg je wat ik bedoel?
Dus, ja, want het verschil tussen accommoderen en
en confronteren is, mm-hmm, iets anders. Kijk, als ik bijvoorbeeld, als jij 50 plus bent en je bent in het Gooi opgegroeid en je gaat naar Geuzeveld toe en je gaat tegen kinderen zeggen, jullie zijn achterlijk, want jullie snappen niet wat de gelijkheid tussen man en vrouw is, kan, mm-hmm, ik even aangeven wat dan de reactie is van die kinderen. Daar is een gat van de deur, donder maar op. Ja, want ik kan niet met u levelen.
Nee.
Daarmee bedoel ik niet dat je niet kan confronteren, mm-hmm, maar je kunt wel het vraagstuk accommoderen en daarmee die jongeren beter, zeg maar, bewust te maken van hoe ze naar dit soort vraagstukken moeten kijken.
Ja, dus informeren in plaats van.
Het kan zijn door iemand binnen de gemeenschap. Een gemeenschap klinkt soms zo van alsof dat heel, weet je wel. Nee, het is gewoon iemand die de taal snapt van die jongeren.
Ja.
En vanuit hen het vraagstuk op tafel legt. En vanuit hen naar de spanning gaat zoeken. En vanuit hen ook naar een distributiekanaal zoekt. Wat misschien leidt tot veel meer dan alleen maar wat er in die klas gebeurt. Maar misschien door heel Nederland verspreid kan worden. En dat vond ik bij het voorbeeld van die jonge maakster, die, zeg maar, een heel mooie cartoon had ontwikkeld, vond ik dat heel sterk.
Ja. Zijn jullie ook heel erg actief op zoek naar dat soort mensen? Of komen ze,
nou,
echt naar
die komen
toe?
Wel naar ons toe, maar ik omarm dat soort bewegingen heel erg.
Ja.
Want dit komt met een hele grote bescheidenheid binnen eigenlijk.
Ja. En vanuit een gemis. Zij had dat vroeger gemist, dat verhaal. En ik denk dat dat heel sterk is als jij je in gaat zetten om het gemis van de volgende generatie niet weer te laten plaatsvinden.
Ja. Precies.
En zij irriteerde zich juist als, wat ik gaf net heel gechasseerd, het voorbeeld van iemand die dan van bovenaf komt vertellen hoe een ander moet denken. Zij gaf ook aan van, dat was voor mij ook heel, ik wilde dat helemaal niet. Mm-hmm. Dat is voor mij helemaal niet een manier om mij, zeg maar, een goed gevoel te hebben over hoe belangrijk gendergelijkheid is.
Nee, dat komt
als het op zo'n manier gedicteerd wordt. Nee. Het moet op een hele andere manier aangevlogen worden. Het is een hele mooie, niet eens een methodiek, maar gewoon een heel ander gevoel bij. En ik denk dat heel veel mensen dat misschien ook hebben in de maatschappij. Denk ik, op zo'n manier kun je zeker de confrontatie aangaan, maar wel vanuit een idee dat je mensen meekrijgt. Want dat is uiteindelijk de kern van confrontatie. Als je alleen maar gaat vertellen dat de ander niet deugt omdat hij anders is, ja, dan volgens mij ga je daar alleen maar polarisatie in de hand werken, hoe creatief je het ook aanvliegt. Maar als je dat doet door wel te confronteren, maar wel iemand mee te krijgen, ja, dan wordt het leuk. Want dan wordt diegene die confronteert misschien ook geconfronteerd met zijn tekortkomingen en zijn vooroordelen ten opzichte van de ander. En dan vind ik het een heel mooi proces worden. En ik merk dat we wel een aantal van de soort makers om ons heen hebben gezien die heel mooi daartussen kunnen bewegen. Dan mag het zeker schuren en botsen, maar wel altijd vanuit het idee dat je het accommodeert om mensen mee te krijgen. Want dat is ook wat je wil, hè?
Zeker, ja.
Ja, ik denk dat dat ook werkt. Dat juist, ik zeg het wel eens, het laagje van de fictie, als we het even hebben over een fictiefilm of een toneelstuk, helpt om precies daartussenin te gaan zitten. Tussen van, dit is iets, we kaarten iets aan wat duidelijk gevoelig ligt, maar we houden de nuance of de opening tot gesprek blijft bestaan. En dat is dat laagje van de fictie. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, maar dat zegt een fictief personage. Daarin zit of het gesprek aangaan met schoolvoorstellingen. Ja, wat vond je van dat personage? Dat is niet de mening van die acteur. Mm-hmm. En daardoor heb je iets meer bewegingsruimte en letterlijk ruimte voor gesprek.
Ja. Die wordt niet belerend, hè? Misschien is dat het wel.
Dat is het belangrijkste,
denk ik. Want ik denk heel veel jonge mensen die, laten we zeggen, in een klas worstelen met vraagstukken, ook helemaal geen zin hebben in die belerende toon.
Nee.
Ik had niet zo lang geleden, zei iemand tegen mij, dat een gemiddelde mbo-leerling krijgt per dag 100 keer te horen, gemiddeld, dat hij iets niet goed doet.
Wow.
Ja.
100 keer?
Ja. Dat kan met een bepaalde blik zijn of een bepaalde handeling zijn. ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je, zeg maar, burgerschap kneedt.
Nee.
Je kneedt eigenlijk frustratie in de samenleving.
Ja.
Dus je moet ervoor zorgen dat je dus... Ik kreeg 100 keer bedoel ik dus ook mee alleen maar een blik van een buschauffeur... die toch weer op iemand neerkijkt. Of, nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, je doet het 365 dagen... en 10 jaar lang van een kind waar zijn hersenen nog ontwikkeld moeten worden... wat gebeurt er dan? Enorme cocktail. Je mag bij wijze van spreken bijna blij zijn dat het helemaal niet zo vaak misgaat in de samenleving.
Nee. Maar inderdaad, ja.
Dat is, ja.
Wat mooi dat jullie daar met het fonds iets ook aan kunnen doen. En ja, jullie ondersteunen supermooie projecten. Lijkt me heel voldoenend om daar ook te mogen werken.
Ik vind de vrijheid die we hebben en ook eigenlijk de samenstelling van die 4 partners die ik in het begin noemde van ZOZ, dat is een hele ongebruikelijke samenstelling. Want waar is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terwijl we het daarover hebben bijvoorbeeld? Ja. Maar ik denk dat die samenstelling en ook de vrijheid en de openheid die we met elkaar hebben, nou ja, het kan niet anders. Als je dit soort dingen wil proberen te ondersteunen, dan moet je in gesprek gaan. Dan, ja, ik denk dat je daarin... Nou ja, de openheid en de kritisch zijn naar jezelf moet erin zitten. Je moet, als je het over dit soort dingen hebt... een multidisciplinaire adviescommissie... mensen vanuit allerlei hoeken en gaten mee laten kijken.
Ja, nee, het is wel belangrijk, want de samenstelling van de commissie... bijvoorbeeld, ja. Ook mensen zijn met hele verschillende invalshoeken en achtergronden... en kritische blikvelden. Dus de ene let meer op de DT en de andere let meer op de footnote. Ja. En de andere let meer op de YouTube-filmpjes die meegestuurd worden. Nou, als je al die krachten bundelt, heb je volgens mij een hele mooie waaier... aan mensen die reflecteren op zo'n aanvraag. En wat ik heel belangrijk vind om te benoemen... het valkuil waar we niet in willen trappen, of hoe zeg je dat... is namelijk nou, ik geef altijd het voorbeeld van Massie Oetak bijvoorbeeld, columnist bij Parool. Best wel een activistische vogel in Amsterdam-Noord. Okay, hij gebruikt Noord als een soort van microcosmos en laat dan de wereld zien. In zijn boek kijkt hij ook naar andere steden waar hij vergelijkbare ontwikkelingen heeft gezien. Van gentrification en het effect daarvan. Maar wat ik bijvoorbeeld heel sterk van zijn betoog vind. Ik ben het helemaal niet eens met al zijn invalshoeken. En af en toe heb ik ook wel eens kritische gesprekken met hem. Maar wat hij bijvoorbeeld heel mooi weet te vangen... is bijvoorbeeld een uitspraak als... wij als jongeren, er wordt ons nooit gevraagd... in hoeverre de bakfietsen op ons intimiderend kunnen overkomen.
Ah.
Dus hij draait... zeg maar perspectieven om.
Ja, ja, ja.
Dat is eigenlijk waar ZOZ over gaat.
Ja, daarom heet
dus,
we zo.
Ja, ja. Dus zo'n uitspraak is voor mij een soort positieve uppercut. Dat ik denk van ja, het is inderdaad wat we zoeken. Want als je alleen maar vanuit capuchons gaat redeneren...
Ja.
Als een soort van lage cultuur of mensen die negatieve uitstraling hebben... dan zijn wij ook als fonds verkeerd bezig.
Mm-hmm. Zeker.
Dus ik zou bij wijze van spreken een project willen omarmen... wat misschien die bakfietsmoeders als de lage cultuur vangt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, helemaal.
Dus, want voordat je het weet, word je een soort van... ja, we zijn een soort jongerenfonds... Ja. Waarin allemaal van dat, weet je wel... alles wat in de schaduw gebeurt van de samenleving... dat moeten we omarmen. Dus het zal allemaal wel urbanachtig zijn, et cetera. Terwijl daar moet het niet over gaan.
Oh, dat is wel een goed punt om nog even te maken, inderdaad.
Ja, ik moet zeggen, ook bij jonge makers, dat meen ik echt. Ik heb heel lang bij de gasten in het bestuur gezeten. En ik heb wel eens gekscherend tegen die regisseurs gezegd. En het is geen kritiek, hè, want ik hou van de gasten. Ik heb het mede mogen oprichten als bestuurslid. En ik gebruik hen wel eens als voorbeeld. Want het is superkrachtig dat zij de stem van de jongeren een plek geven. Mm-hmm. Maar ik heb wel eens met een knipoog gezegd... als ik puber was, zou ik nooit bij jullie willen aansluiten.
Oh?
En dan zegt zo'n regisseur, hoe bedoel je? We geven je toch een stem? Ik zeg, ja, maar je geeft mij een hele harde stem. Mm-hmm. Ik moet laten zien dat ik jong ben. Ik moet laten zien dat ik goed gebekt ben. Maar ja, ik wil ook een nerd kunnen zijn.
Ja.
En ik wil ook dan gehoord kunnen worden.
Ja.
En dat is dus iets hoe je dus naar jongeren moet kijken. Dat je niet elke keer zo'n karikatuur van ze maakt. Mm-hmm. Dat zij dan altijd een activistisch en altijd in een soort van... nee, ze mogen ook een boekenwurm zijn. Ze mogen ook iets heel kleins bijzonder vinden. En van daaruit reflecteren op die samenleving. En het schurende traject volgen. En dat is iets waar ik me heel erg voor wil inzetten. Want voordat je het weet, word je alleen maar jong, energiek, stoer, urban. Al die dogma's die er maar op kan plakken. Ja, en dan faciliteer je letterlijk gewoon het vooroordeel wat er al heerst op een groep die gehoord moet worden.
Ja, en dan creëer je juist ook weer dat een andere groep zich er niet in thuis voelt.
Exact.
We moeten een beetje gaan afronden.
Oh, het gaat snel.
Ja, het gaat snel, hè?
Ja.
Maar ik dacht, zijn er dingen die jullie vaak zien in aanvragen waarvan je denkt, Misschien tips die je hebt voor makers van doe dat anders of doe dat juist zo. Zijn er concrete dingen die daarin vaak terugkomen?
Ja, wordt niet te wollig. Past wel bij eerder.
Ja, we hebben er al een paar genoemd,
denk ik. Ja, we hebben er zeker al een paar genoemd. Dus probeer het te beperken qua aantal pagina's. Laat het dus lezen aan iemand die in een compleet andere sector werkt. Het liefst zo beta mogelijk, wat mij betreft. Kan je het inderdaad in een minuut of vijf gewoon tof aan iemand anders vertellen? Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk ook al dat het duidelijk genoeg is.
Ja.
Als je daar veel te veel tijd en veel te veel woorden voor nodig hebt, dan ben je eigenlijk dus nog niet concreet genoeg. Bel, wat Jessine al zei, bel een keer met een fonds. Ga een keer naar dat spreekuur. Maakt nog niet uit in welk stadium je zit. Je kan ook zeggen, jongens, ik heb dit vorige week bedacht, maar ik wil het even aan jullie voorleggen. Mm-hmm. Of het is iets wat al eeuwen op de kast ligt en je durft er maar niet mee de straat op, letterlijk.
Ja, dat zijn er al een hele hoop.
Ja.
En gewoon inderdaad het punt al dat je mag bellen, dat er spreekuren zijn en dat het dan nog niet perfect hoeft te zijn, is denk ik al heel fijn.
Precies.
Ja, en je mag wat ons betreft ook, je hoeft niet alles zeg maar in woorden te vangen om contact met ons te leggen. Je kan er bijvoorbeeld ook zeggen van, ik wil iets wat ik ontwikkel, een model als foto of als object of
ja,
als,
want sommige
als
mensen
video,
hebben veel meer aan beeld.
Visueler aangelegd. Dus dat fonds is er niet alleen maar om, laten we zeggen, hoe kun je alleen via woorden en teksten communiceren, maar misschien wel via andere tools.
Ja.
Dat mag.
Ja, dus graag zelfs.
In je voorportaal mag je ons ook verrassen met een hele andere vorm.
Ja.
Dan alleen maar droge teksten met voetnoten en subkopjes en weet ik het allemaal. Natuurlijk is het fijn om op een gegeven moment wel een soort standaard te volgen, hè? Dus dan heb je ons overtuigd dat het relevant is. Dan vragen we je wel van oké, we kunnen je begeleiden door die tekst wat strakker te krijgen. We gaan natuurlijk nooit redactie voeren op je tekst, dat doen we niet. Maar we kunnen je wel adviseren van nou, je staat nu wel heel ver van waar je mee binnenkwam. Kun je daar niet even op letten?
Ja.
En dan ontstaat er weer een nieuw gesprek.
Ja. Ja.
En wat ontzettend belangrijk is, is dat wij verwachten niet continu eindproducten in de aanvragen. Dus een kop en een staart van een aanvraag betekent niet dat een kop en een staart van je product.
Mm-hmm.
Of van je dienst.
Nee, precies. Ja, je aanvraag
anders
moet
dan is er niks rond
zijn.
Maar aan.
Ja.
Dan is er niks meer te ontwikkelen.
Ja.
Terwijl je als fonds of als financier wel juist je geld in iets wat nog moet komen, in de toekomst eigenlijk investeert. Maar krijg ook vaak genoeg filmplannen, projectplannen voor een film, waar dan geen enkel beeldmateriaal bij zit. Nou, dan begin ik ook te twijfelen.
Ja.
Ik denk, ja, ik wil voelen welke stijl je hebt, welke sfeer je wil opwekken.
Ja.
En ik heb nu alleen maar woorden.
Ja.